heilig, heilig, heilig is de Heer, Heer Jezus. U bent heilig. U bent vol van waarheid. U bent vol van genade. En ik bid ook, Heer, dat u door woord en geest, ja, ook tot onze harten spreekt, Heer. Geheiligde woorden. Woorden van waarheid, woorden van genade. Doe uw werk in ons. Doe wat nodig is in onze levens. In uw naam, Jezus, bidden we dat. Amen. Neem plaats. Goedemiddag. Goedemiddag. We hebben vandaag de laatste preek in onze prekenserie over de zendingsreizen van Paulus. Ah, hoor je dan te zeggen? Ah, ja. Maar niet getreurd, volgende week begint er een prachtige nieuwe prekenserie over het thema God als bevrijder. En dat gaan we helemaal bekijken en belichten vanuit het verhaal van Mozes en de uittocht uit Egypte, ook samen met het volk. Dus dat wordt heel mooi. Maar vandaag de laatste preek over Paulus en dat gaat over de ondoorgrondelijke wegen van de Heer. En ik vind ook, als je kijkt naar het leven, als je kijkt naar de bediening van Paulus in een serie, ja, dan kan het niet zo zijn dat je het niet hierover hebt. Want heel zijn leven, heel zijn bediening wordt ook echt gekleurd. Door het feit dat hij heel vaak ook zich moet hebben afgevraagd van: hoe zit het, Heer? Ik zie het even niet. Ik snap het even niet. Waarom grijpt u hier niet even in? Hij had te maken met, in zijn beleving, zeker regelmatig ondoorgrondelijke wegen van de Heer. En het is goed. En het is belangrijk om daar ook samen over na te denken, omdat dat ook zo vaak de realiteit is in onze levens. Of je nou hartstochtelijk Jezus volgt en leeft voor hem, of je bent nog zoekend, of ergens tussenin. We hebben allemaal al, volgens mij, als we kijken naar ons leven, die momenten dat we denken: ja, maar Heer, hoe zit dit nou? Waarom gebeurt dit nou? Of waarom is het zo stil? Waarom hoor ik niks terwijl ik zo smacht naar leiding? Heer, ik snap het niet. Waarom gebeurt dit en waarom gebeurt dit niet? Terwijl dit toch is wat uw woord over spreekt. Dus die momenten dat we denken: ja, we snappen het niet. En dat we ook ervaren: ja, het is ook niet allemaal maakbaar en regelbaar en zou ik zeggen snapbaar. Ook de wijsheid van God die al ons menselijke verstand te boven gaat. Dat klinkt heel mooi, maar dat is af en toe gewoon ingewikkeld. Dat we dat niet snappen, dat we het niet pakken. Dat we denken van: mijn Heer, waarom? Waarom gebeurt dit? Ik wil graag begrijpen waarom dit gebeurt. Ik wil graag uw perspectief op de situatie, maar ik zie het niet. Ik ken het niet. En zowel in de tijd van de Bijbel als in onze tijd hier en nu is het God die dat ook laat gebeuren. Die soms ook gewoon stil is. Maar ook heel vaak in zijn daden en ook in zijn woorden eigenlijk voor ons gevoel de wereld op zijn kop zet. Als de Heer Jezus zegt: heb uw vijanden lief als uzelf, dat had ik niet kunnen bedenken. Jij wel? Dat was geen wijsheid die uit mijn mond had kunnen klinken. En hij zet eigenlijk geen dingen op de kop. Hij zet dingen zoals ze eigenlijk oorspronkelijk waren bedoeld. Maar wij leven heel vaak op de kop. En dan denken we: ja, ik snap het niet. En dit gaat mijn verstand erboven. Nou, de Heer keert heel vaak dingen om het weer in de juiste proporties te zetten. En dat gebeurt toen, dat gebeurt nu. Ik vind het gewoon interessant gegeven in deze tijd. Even de vraag: wie kent hem eigenlijk? Kanye West. Wie kent Kanye West? Dat zijn een aantal mensen. Ik mis de tieners. Die zijn in hun tienerdienst. Terwijl ik denk dat veel meer tieners Kanye West kennen. Wie is Kanye West? Als je het niet weet en je hebt tieners, ga gewoon even in gesprek met je tiener. Van: hey, die Kanye West, daar ging het over in de preek. Oh ja, in de preek over Kanye West, hoe kan dat? Ja, dat ging erover. Dus hoe zit het eigenlijk met die gozer? Kanye West is een artiest. Beetje in de sfeer van de hip-hop en dat soort dingen. Dus ik snap dat je daar niet allemaal elke dag naar luistert. Maar Kanye West, bekende artiest, getrouwd met Kim Kardashian. Misschien is dat nog een belletje die ergens gaat rinkelen. Maakt allemaal niet uit. Hij is tot geloof gekomen. Kanye. Ja, dat is een hoe. En een maand geleden bracht hij zijn nieuwe album uit. En dat album heet Jesus is King. Ja. Hoe expliciet wil je het hebben? En dat is een album, en ik heb hem nu een aantal keren geluisterd, omdat ik geïntrigeerd ben door het verhaal. wat vol staat met hele expliciete, met diepe, met hele krachtige teksten over zijn geloof in God, over zijn geloof in Jezus. En nou is daar ook tegelijkertijd een beetje vanuit de christelijke wereld aarzeling. Van ja, en daar ziet hij ook over, zeg maar, de christenen die alweer klaarstaan met hun oordelen. Ja, eerst maar eens even kijken of dit wel een beetje blijft, hè? Is leuk, ik geloof dat hij tot geloof is gekomen, maar ja, is het over 5 jaar nog zo? Is het wel een beetje bestendig in zijn leven? En ja, zijn levensstijl, hè, als hij is gewend aan luxe en zo en overdaad, gaat hij dat dan wel aanpassen? Gaat hij dan wel binnen de lijntjes kleuren, zeg maar, zoals we het eigenlijk hebben afgesproken als christenen onderling? Dus er zit een beetje, ja, mooi, ja, maar. Terwijl ik denk, en dat denk ik, dus dat beweer ik niet, maar dat denk ik, het zou maar zo eens een van die ondoorgrondelijke wegen van de Heer kunnen zijn. Want Kanye West bereikt mensen die geen andere christen bijna zou kunnen bereiken. Ik heb even gekeken, ik luister op Spotify, er zijn allerlei andere media. Zijn meest geluisterde nummer, dat is een maand oud, 75 miljoen keer beluisterd. Ik ook 5 keer, maar dan nog blijven er heel veel andere mensen over. Er hebben heel veel andere mensen geluisterd. En ik weet zeker, er zijn heel veel mensen die, totdat ze het gingen luisteren, in ieder geval nog niet tot die verklaring waren gekomen, Jesus is King. Het is een iemand met veel invloed. En het zou zomaar eens onberispelijke, maar ook een ondergrondelijke weg van de Heer kunnen zijn. En ik ging ook in de voorbereiding van deze preek nadenken over mijn eigen leven. En denk ik van, wow, daar zijn ook heel veel ondergrondelijke wegen van de Heer in te ontdekken als ik terugkijk. Sommige mooi, verrassend, en sommige ook pittig, dat je ook onderweg denkt van, ja, maar hoe dan en waarom dan en waar is hier de nooduitgang hier? En ik wil daarvan getuigen, eigenlijk van een van de mooie, met terugwerkende kracht, ondergrondelijke wegen van de Heer in mijn leven. Ik ben opgegroeid, geboren en getogen, kan ik zeggen, in Alteveer. Dat is een klein dorpje onder Hoogeveen. Dorpje van 600 mensen waar iedereen elkaar ongeveer kent, maar niet helemaal. Dat is een dorp, het is een heel geestelijk dorp, hè? Bedoel, je kent allemaal dat liedje, hij kwam van al zo hoge, van Alteveer. Ja? Dus nooit geringschattend over Alteveer spreken, alsjeblieft. Ik ben erop gegroeid, ik ging studeren, kreeg op mijn 21ste verkering met Claudia. Die kwam uit het dorp, maar ik kende haar niet. 600 inwoners, ik kende haar niet. Dus ondergrondelijk wegen van de Heer gaan ook via de buurtbushalte en via de feestweek in Alteveer waar wij verkering kregen. Prachtig. Ik ging in Hengelo wonen, eerste baan, we gingen trouwen, Claudia kwam bijwonen en we gingen zoeken naar een kerk. En we kwamen eigenlijk bij toeval in een kleine unibaptistengemeente terecht. Nou, dat was prima, was mooi. Ik was tot geloof gekomen, maar ik heb heel lang niet zoveel gehad met de kerk. Het zat in het pakket, maar het voelde voor mij als corvée. Ik was trouwe bezoeker, maar ik was geen deelnemer. Ik zat daar, ik vond het prima, ik vond het mooi, we gingen naar een cursus. Maar dat was het. Ik nam niet deel, ik bezocht. En het kan voor een periode heel prima zijn. Als je, dat is even een mooi zijweggetje die ik toch even wil maken. Als je je hele leven lang alleen maar bezoeker bent, ja, dan mis je zoveel. Het is wel de bedoeling dat je uiteindelijk deelnemer wordt in de gemeente. Dat heb ik mogen ontdekken in mijn leven, dus die krijg je er gewoon gratis bij. Maar we waren daar bezoeker en we deden verder niks. En op een nacht kreeg ik een droom. En de droom was dat ik stond te preken in de feesttent, in de feestweek, in Alteveer, mijn geboortedorp. Nou, geinig. Tot ik dat vrij kort daarna nog een aantal keren droomde. En ik tegen Kluijen zeg van, nou moet je luisteren. Ik heb alweer gedroomd dat ik sta te preken in de feesttent, in de feestweek, in Alteveer. Haha, goeie grap. Want als er iets geen werkelijkheid zou worden in mijn leven, wat mij betreft, is dat ik zou gaan preken in mijn leven. Nou, fast forward vooruit. Ik werkte op dat moment bij een bierbrouwerij. Ik mag geen namen noemen, het was in Enschede en het is het lekkerste bier van Nederland. En we kwamen hier wonen. En dat was weer zo'n ondergrondelijke weg van de Heer. Ik zocht een nieuwe baan. En ik kon kiezen eigenlijk als bedrijfseconoom uit beide ziekenhuizen in deze stad. Ik ga niet zeggen welke. Maar hetzelfde functie, alleen het ene ziekenhuis betaalde veel meer dan het andere. Nou ja, jong stel, we moesten een huis kopen, dus dan logischerwijs, dezelfde functie, veel meer verdienen bij de een. En ergens, ik ging bidden en ik dacht, oh man, maar volgens mij moet ik kiezen voor die andere. Volgens mij is het beter om te kiezen voor dat ziekenhuis, wat voor die functie veel minder betaalt dan die andere. Dus dat ben ik gaan doen. En het bijzondere daarvan is dat een half jaar later ik op de plek kwam om leiding te geven aan de afdeling waar ik binnenkwam. En dat salarisverschil ook werd opgelost. Maar dat was niet eens, een bedrijfseconoom hoef je überhaupt geen medelijden mee te hebben. Dus dat was helemaal niet zo'n erg ding. Maar doordat ik had gekozen voor de minst logische optie, kon ik na een half jaar opeens mijn talenten ontdekken op het gebied van leiderschap. En ook ontwikkelen, wat op die andere manier gewoon niet zo was gebeurd. Een andere ondergrondelijke weg op dat moment ook was dat wij in de stadskerk terechtkwamen. Dat was namelijk één ding zeker. We wonen in Pijzen, wonen we nog steeds. En we gingen zeker weten niet naar een kerk in de stad. En dus kwamen we in de stadsparkkerk terecht. Uiteindelijk in september 2001. Via toevallig. En daar hoorden voor het eerst eigenlijk, nou ja, nu denk ik, dat was niet voor het eerst, maar allebei toen we binnenkwamen, sterke gedachten, hoorbare stem, dit is de plek, hier moet je zijn. Dat was al bijzonder, want dat had ik nog nooit meegemaakt. En dat bleken we allebei te hebben. En we hadden nog niks van die gemeente gezien. Maar daar gebeurde iets met mij in de stadsparkkerk. Dat ik inderdaad dacht in de eerste dienst, wow, wacht eens even. En dat is mijn persoonlijke ervaring, dat zegt helemaal niks ook over andere kerk. Maar mijn beleving was, het kan toch, het kan wel. Man, dit leeft, dit bruist, dit, hier zit passie, hier zit vuur, hier zit geloof, het is hier warm, er is liefde. Wow, als dit kerk is, dan zou ik dat nog zomaar eens leuk kunnen vinden ook. Dat had ik nooit gedacht. We bleven behoorlijk hangen, kun je zeggen. Ik werd van bezoeker deelnemer, samen ook. En uiteindelijk, een paar jaar later, stond ik op een kruispunt. Werd ik gevraagd om directeur te worden, wat heel eervol is, waar ik nog veel meer zou gaan verdienen. En dacht, ja, maar is dat wel wat ik wil? Nee, ik ga theologie studeren. Dat is wat ik wil. Ik ga minder werken en ik ga theologie studeren. Gewoon voor mezelf, want ik merk, ik heb weinig basis van huis uit. En we deden wel van alle dingen als vrijwilliger. Hey, ik wil gewoon meer basis. En misschien, hey, wie weet, ooit in het Koninkrijk van God, als het kan. Ja, mooi, maar anders doe ik het gewoon voor mezelf. Nou, dat wie weet, ooit misschien, werd na 4 maanden werkelijkheid, toen er weer een nieuwe betaalde plek beschikbaar kwam en ze mij vroeg om te solliciteren. En dus ben ik sinds 2006 in dienst van deze gemeente. En ergens in die periode, en ook vrij snel daarna, werd al gezegd, joh, je moet ook maar gaan preken. Ik denk dat je dat wel kunt. En zo niet, dan halen we je wel weer van het podium. Dat was de pastorale fase van de gemeente, zeg maar. Ja, hier heb je een zwembroek en succes. Daar kun je heel veel van leren, hè? Als je gewoon een beetje, dus dat is helemaal niks, dat is ook een methode. En ergens in die periode kwam opeens die droom terug. Dat ik dacht, wacht eens even. Ik heb gewoon, hè, op dat moment iets van 7, 8 jaar geleden heb ik die droom gehad. Zou dat dan meer zijn dan alleen maar een grappige droom? Maar goed, er waren inmiddels 8 jaar voorbij en nou ja, ik ging preken. En ik weet nog, in 2011 was er een prekenserie over Gods stem verstaan. En op een of andere manier deed ik 3 zondagen achter elkaar. En ik weet nog dat in zondag 2, ik heb het ook nagezocht, was dus 9 jaar geleden, 11 jaar na de droom, ging het over dat God ook spreekt via dromen. En toen deelde ik deze droom. Wie was daar toevallig bij en is dat nog blijven hangen? Het is af en toe bemoedigend, hè, dat er nog een paar mensen zijn die... en ik word er nog wel eens op bevraagd door mensen. En ik deelde dat van, joh, dit is wat ik gedroomd heb en ik sta nu hier. En inmiddels, in 2011, geloof ik, joh, maar volgens mij heeft God hiermee willen spreken in mijn leven. Hij heeft laten zien, gewoon in een droom, op het moment dat ik daar nog helemaal niet mee bezig was en voor open stond. Joh, maar dit is wat ik voor jou heb. Dit is wat voor jou klaar ligt. En uiteindelijk ben ik daarin gaan wandelen. En toen zei ik, in preek 2, en ik geloof dat het gaat gebeuren ook. En het bijzondere was, in 2011, 9 jaar geleden, dat tussen preek 2 en preek 3, ik werd gebeld in Alteveer. 11 jaar niks gehoord, er was niks gebeurd. Of ik kon spreken in de jeugddienst in de kerk. Ja, tuurlijk, maar het was mooi, maar het telde niet. Hè? Dat was niet de droom. Maar het was wel een stap daar naartoe. Dus ik heb dat wel gedaan. Ik heb het ook in preek 3 gedeeld. Nou, wat nou is gebeurd, dat is wel heel toevallig, na 11 jaar. Dus gepreekt, was mooi, dus 9 jaar geleden. Nou, vervolgens lopen de jaren weer door. Ik heb wel eens gedacht van, hier gaat het eigenlijk ook gebeuren? En op een gegeven moment zat ik bij mijn ouders in zo'n kerkblaadje te bladeren en zag ik, de afsluitende feestdienst, de kerkdienst van de feestweek, is niet langer in de feesttent, maar in een kerkgebouw. Maar dat kan niet. Dat is niet de bedoeling. Dus had ik echt gewoon, zat ik bij mijn ouders thuis, die dan wel een kerkblaadje krijgen, van heer, dit moet ik even nog weer aanpassen. Want dat is niet wat ik heb gezien. En dat is volgens mij niet wat er moet gebeuren. En het bleef weer een aantal jaren stil. Er is nog nooit een preek waar ik zoveel over na heb gedacht als die. Als ik wel eens op de fiets zit, denk ik van, als dat nog eens gaat gebeuren, waar ga ik dan over spreken? Maar ik weet ook, al die jaren waren mijn preken veel te fanatiek, veel te radicaal. Veel te veel waarheid, veel te weinig liefde. Daar kwam ik achter en denk: oké, Heer, op uw tijd zal het gebeuren. En kreeg ik dit voorjaar kreeg ik opeens na 9 jaar de uitnodiging van: hey, kun je spreken bij ons in de kerstnachtdienst dit jaar? Ik zei: nou, ik doe er hier 6, dus dat wordt logistiek wat ingewikkeld. Dat gaat niet lukken. Maar je mag me best vragen een keer voor iets anders nog, zeg maar. Hè? Ja, je moet het niet gaan invullen. Maar je moet wel aangeven dat je beschikbaar bent. Dus ik heb dat bewust, ik heb niks genoemd, ik heb nooit genoemd, niet ingevuld. En een paar weken geleden kwam daar. Ik moet al even, je weet het, je kent me een beetje, hè? Ik moet al even water hebben. Dat helpt van tevoren preventief. Een paar weken geleden een appje. Of ik in augustus 2020. Ja. Yes, wil spreken in de feesttent, in de feestweek in Alteveer. A dream come true, letterlijk. En nu is dus de tijd. Niet 2 jaar geleden, niet 10 jaar geleden. Nu is Gods tijd. En natuurlijk, ik ben vol verwachting. Dus ik heb ook, dat zul je begrijpen, ik heb toch maar ja gezegd. Maar weet je, de sleutel in dit verhaal, ja, het is Gods plan. Het is Gods route, het is Gods timing en tijd en daarop het is mijn antwoord. Maar weet je, ten diepste lag mijn antwoord niet in dat bevestigende appje van een paar weken terug. Mijn antwoord heb ik gegeven in november 2001. Een heel diep, een heel intens moment in de Stadsparkkerk tijdens een dienst, een moment van overgave. Wat is toen zo'n lied? Heer, vul mij... Neem mij, gebruik mij, leid mij, zend mij. En dat heb ik gebeden. Met alles wat in mij was. Ik was daarvoor een oprecht gelovige. Je kon me bevragen, mijn geloof, het was oprecht. En tegelijkertijd, ja, Jezus was mijn verlosser. Maar heel eerlijk, hij was nog geen heer van mijn leven. Oh, ik had nog allerlei levensgebieden... Waar ik wel in mocht spreken, maar waar ik ook heel graag nog zelf de regie in zou willen houden. En dat was het moment dat ik zei, nee, maar Heer, het klopt niet. Hier ben ik helemaal. Een moment van diepe, intense overgave. Dat was mijn antwoord. En daarna is alles anders geworden in mijn leven. En voor de duidelijkheid en voor de helderheid, er zijn genoeg momenten geweest na dat moment van overgave, dat ik heb verzucht, wat heb ik eigenlijk gebeden. Want al die ondoorgrondelijke wegen van de Heer, dat zijn niet altijd van die mooie, idyllische zandpaadjes, fijn geplaveid met prachtige schilderachtige zonsondergangen. Oh, de wegen van de Heer, die ondoorgrondelijke wegen, die hebben af en toe fantastische uitkijkpunten. Maar ze zitten ook zo vaak vol met kuilen, vol met drempels. Je gaat soms langs afgronden dat je denkt van bliksem als ik maar niet naar beneden donder. Van bruggen waar je overheen moet gevoelsmatig, waar je denkt, ja maar gaat dit het wel houden, Heer? Kom dit goed? Kom ik aan de overkant? Waar is hier de nooduitgang? Zo voelt dat. Soms zomaar onderweg op die ondergrondelijke wegen van de Heer, waarvan je weet, maar het is goed. En ik ben op de weg waar ik moet lopen. En Heer, als ik op een heilloze weg afdwaal, oh, laat het me weten. Spreek in mijn leven, spreek door anderen heen. Maar ik wil lopen op uw weg, ook al is hij soms ondoorgrondelijk. Soms is hij ook onbegrijpelijk. Ik wil erop blijven wandelen. En dat was bij Paulus precies hetzelfde. Ook hij leefde uit volledige overgave. Alles stond bij hem in het teken van dienst aan de Heer. Aan de verkondiging van het evangelie van Jezus, zijn zoon. Zijn hele leven, het mocht hem alles kosten. En als we kijken naar zijn leven, zijn bekering, zijn roeping, zijn bediening, zijn boodschap. Ja, vol ook van de ondergrondelijke wegen van de Heer. En dat hebben we soms niet eens in de gaten. Wij denken soms als we kijken, oh zo'n man als Paulus, fantastisch. Hij heeft allerlei gemeentes gesticht. Man, hij heeft 13 Bijbelboeken geschreven, dus we hebben het nu nog steeds over hem. Hij was een succesvol evangelist, zou je kunnen zeggen. Heerlijk, wat mooi. Paulus, zoveel bereikt. Ja, tegelijkertijd, Ook hij kende die momenten van vertwijfeling. Dat hij zei van, hey, Heer, hoe zit dit nou? Ik snap het niet, ik kan er niet bij. Waarom gebeurt dit, waarom gebeurt dat niet? En ik wil het in zijn leven op twee niveaus bekijken. Het eerste is het persoonlijke niveau. Hè? Echt de ondergrondelijke wegen in het leven van Paulus zelf. Wat ook helpt om dat te vertalen aan ons eigen leven. Maar ook het tweede niveau is het groepsniveau. De ogenschijnlijk ondergrondelijke wegen van de Heer als het gaat om de groep, de stad, het volk, het Joodse volk. En dan zien we, God gaat een wonderlijke weg met Paulus. Hij gaat een wonderlijke weg met het volk Israël. En God gaat ook heel vaak een wonderlijke weg met jou en met mij. En voor beide niveaus, persoonlijk en groepsniveau, kijken we naar vier versen uit Romeinen 11. En we kijken naar die vier versen specifiek. Het zijn er maar vier, maar die zijn zo rijk. Die zijn zo vol en ook zo samenvattend over wat er allemaal daarvoor wordt gezegd. Het zijn woorden van Paulus zelf. Waarvan ik zie dat het ook voor hem realiteit is. Dat hij ook af en toe ervaart, ik snie het niet, ik snap het niet, ik weet het niet. Romeinen 11 vers 33. Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis. Hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. Wie kent de gedachten van de Heer? Wie was ooit zijn raadsman? Wie heeft hem iets gegeven dat door hem moest worden terugbetaald? Nee. Alles is uit hem ontstaan. Alles is door hem geschapen. En alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe. Tot in eeuwigheid. Amen. Alleen al deze vier versen, dit is niet vier losse versen. Hier klinken allerlei versen en gedachten uit door uit het Bijbelboek Job, uit het Bijbelboek Jesaja. Paulus ook als man van de schriften, die maar bleef studeren op al die verbondsbeloftes aan het volk, door heel het Oude Testament heen. En die steeds opnieuw tot ontdekken, maar het is echt waar, alle beloften over die beloofde Messias voor Israël, ja, allemaal. Stuk voor stuk tot vervulling gekomen in Jezus, de opgestane Heer. Maar door alle brieven van Paulus heen zien we naast de strijder, naast de evangelist, naast de overtuigde prediker, zien we ook een man die vertwijfeling kende. Hoe zit dit nou? Waarom gaat het zo? Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom bij zijn kennis? Hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. Paulus. Ook een man van gebed. Een man die heel intiem leefde met de Heer. Die zijn dagelijkse gebedstijden had. Die gevoelig was voor de fluisteringen van de geest. Ook hem gaat het af en toe de pet te boven. Hij spreekt over de onmetelijke wijze van de Heer. En wat heeft hij daar ook veel op moeten vertrouwen. Hij heeft veel moeten vertrouwen dat het God niet uit de hand liep. Terwijl hij dacht, volgens mij is het wel zo. Als ik naar de omstandigheden kijk en alles wat er gebeurt. Want Paulus was zich ook bewust. Hij was zich ervan bewust op zich de boodschap die hij bracht. Hij was zich ervan bewust dat dat niet werd ontvangen als wijsheid. Juist niet. Steeds als hij een stad binnenkwam en zijn mond opendeed, dan wist hij eigenlijk al, ja, dit gaat per definitie heel veel weerstand opleveren. En heel veel mensen gaan dit beschouwen als dwaasheid en zeker niet als wijsheid. Als hij bijvoorbeeld sprak met niet-Joden, met de heidenen, met de Romeinen. Het idee voor hun dat een Jood de Heer van alle heren zou zijn, inclusief de keizer. Ja, dat was al erg genoeg, maar dan ook nog een gekruisigde Jood. Dat paste niet in het menselijke brein. Iedereen wist dat het is de meest verschrikkelijke, de meest vernederende dood die je maar kunt ondergaan. Hoe kon je zo iemand dan ontvangen als Heer? Maar Paulus zegt, dat kan ook alleen maar omdat deze persoon is opgestaan uit de dood. En dat was dan weer voor veel toehoorders van dat moment aanleiding om te zeggen, en toen besluit, ja, die Paulus, mooie praatjes, maar hij is niet helemaal lekker. Hij heeft zijn hemel op een rij. Dit is geen wijsheid, dit is dwaasheid. En dat zegt de Bijbel ook, wat wijsheid is van God, is zo vaak dwaasheid voor mensen. Maar weet je, op die weerstand, op die twijfels, op de tegenstand. Daar was Paulus op zich wel op voorbereid. Dat kon hij, dat snapte hij, hoe dat werkte, dat kon hij mee omgaan, daar kon hij zijn wegen vinden, daar kon hij een beetje mee spelen zelfs. Maar wat ongetwijfeld zoveel pittiger was voor Paulus, waren de teleurstellingen, waren de afwijzingen, juist door mensen waar hij zo'n mooie band mee had. Ik kijk alleen maar naar de gemeente in Korinthe. Een gemeente die hij heeft gesticht, waar hij zich zijn hele hebben houden heeft uitgestort, waar hij zoveel voor heeft gedaan, waar hij samen heeft opgetrokken, waar hij een prachtige band mee heeft. Maar dan zien we ergens in de tweede brief, wat in werkelijkheid de vierde brief moet zijn, als je de brieven goed bestudeert, maar voor ons is het de tweede, want we zijn de twee kwijtgeraakt. Maar in de tweede brief, 2 Korinthe, zoals wij die hebben aan die gemeente, zien we dat er tussen de eerste en de tweede bezoek aan de gemeente, dat daar, tweede brief aan de gemeente, dat een heel vervelend bezoek is geweest. Een heel naar bezoek, wat veel pijn heeft gedaan. Hij stuurt er ook nog een tranenbrief over, die wij niet hebben. Een bezoek, wil je voorstellen, een bezoek, dat moet een bezoek zijn geweest, je ziet hoe intens hij erover spreekt. Ja, met boze gezichten. Korinthe, gesticht, liefheb, zo'n intense band mee, boze gezichten, harde stemmen. Vrienden, die maar even de andere kant op keken. Broers en zussen, waarmee hij had gebeden, waarmee hij had gehuild. En die nu keihard beweren dat ze hem niet meer nodig hadden. De gemeente die zich eigenlijk tegen Paulus keert. Dat Paulus niet, het kan niet anders dat hij er ook heeft gedacht van, maar Heer, waarom zo moeilijk? Waarom gebeurt dit? Ik zie het even niet. Wat is hier de bedoeling van? Zo komt het toch niet goed? Ook met al die partijschappen in die gemeente in Korinthe, Heer, zo komt het toch niet goed? Zijn bediening was niet een succesverhaal. Gods weg leidde hem, zelfs ook naar vervolging. Gods weg leidde hem naar gevangenschap. Dat werd zelfs geprofeteerd ook onderweg. En toch, hij vertrouwde erop dat Gods weg, ook als dat leidde tot gevangenschap, dat dat de goede weg zou zijn. Maar natuurlijk zal hij de vragen hebben gehad, de twijfels hebben gehad, als hij weer in gevangenis zat, is het dan allemaal voor niks geweest? Alles wat er is gesticht, gebouwd, verkond, geplant, waar ogenschijnlijk groei was voor het evangelie. Ja, er is zoveel bedreiging van de gevestigde orde. Of nou om een Joodse gevestigde orde ging of de Romeinse gevestigde orde. Je hoort geluiden over oneenigheid en je zit klem, je kunt niet zoveel. Zal het dan zo zijn? Ik kan me zo voorstellen dat hij daar heeft gezeten. Zal het dan zo zijn dat dat nieuws, dat fantastische nieuws over de Zoon van God, zal het echt zo zijn dat het niet meer wordt dan slechts een kleine subgroep onder het Joodse volk? Heer, dat kan toch niet? Want het is toch de belofte die u in Jezus hebt gedaan, dat Hij, de Messias, niet alleen maar de Messias voor Israël zal zijn, maar de belofte is toch juist van het Oude Testament dat Hij een licht zal zijn voor alle volken. En hier zit ik, gevangen, niet begrepen, mensen met weerstand. Maar Paulus, toen en nu, God is groter. God is groter en zijn plannen falen niet. Want alles is uit hem ontstaan. Alles is door hem geschapen en alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe, tot in eeuwigheid. Dat is wat Paulus kan zeggen. Dat is waar alles voor hem ook in zit opgesloten. Een drievoudige uitroep, een lofprijzing aan het eind zou je kunnen zeggen. Uit hem zijn alle dingen. Dat spreekt over de schepping. Dat spreekt ook over de schepping van Jood en Heiden. Alle mensen. En door hem zijn alle dingen. Dat bepaalt ook bij het onderhouden van God. Van de hele schepping, de hele heelal. Gods voortdurende zorg. Het is niet zo dat God heeft geschapen en daarna maar op afstand is gaan kijken hoe het allemaal verder is gegaan. Nee, God is actief betrokken bij zijn schepping. De zon hoeft maar een half graadje anders te staan en we zouden of bevriezen of verbranden. Het is Gods voortdurende zorg die het heelal in stand houdt. En tot hem zijn alle dingen. Dat wijst op een doel. God heeft alles geschapen met een bepaald doel. Namelijk dat alles, inclusief mens en dier, inclusief alle Joden en alle heidenen, in volmaakte liefde en in volledige harmonie en eenheid met hem en zijn zoon zou bestaan. Daarop is dat hele heilsplan, zou je kunnen zeggen, van God ingericht. Het hele idee is dat elke Jood, elke heiden, elke Drent, elke Groninger, elke Fries komt tot die ene uitspraak. Hem komt de eer toe, tot in eeuwigheid. In de slotverzen uit Romeinen 11, deze vier versen, kunnen we ook niet loszien van alles wat ervoor is gezegd. Met name in hoofdstuk 9 tot 11 van Romeinen. Hoofdstukken die gaan over het Joodse volk. En het is en blijft belangrijk dat ook wij vandaag de kernboodschap daarvan blijven zien. Want Gods weg met het Joodse volk, ook dat lijkt door de wereldgeschiedenis heen, ja, ook op een ondoorgrondelijke weg. En toch geven deze hoofdstukken daar juist het goede perspectief op. Het prachtige perspectief. Uit Handelingen 15. Hij was zo expliciet wordt gemaakt. Ja, oh, dat heil voor de Joden. Jezus, de beloofde Messias van de Joden. Ja, het is ook voor de heidenen. Het is ook voor ons als we hier nu bij elkaar zijn. En Paulus, hij weet, ja, ik ben ook aangesteld als apostel voor de heidenen. Maar, vers 13 en 14 van Romeinen 11. Maar hij schat zijn taak als apostel voor de heidenen juist daarom zo hoog, omdat hij hoopt om jaloezie bij zijn volksgenoten, het Joodse volk, op te wekken. Hij weet, Gods liefde gaat uit. Gods liefde blijft altijd uitgaan naar het Joodse volk. En hij onderstreept dat de gelovige heidenen ook geworteld zijn in Israël. Dus dat hele verhaal van Israël, het hele verhaal van de trouw van God aan zijn verbond met dat volk, het komt tot een climax in die beloofde Messias. Dus het verhaal van Jezus is niet los verkrijgbaar. Kun je niet loskoppelen van het verhaal van het Joodse volk. Het hoort daarin, het hoort daarbij. En wij mogen daarbij. Het is niet andersom. En misschien zeg je dat best wel eens. Ja, ik heb veel met Jezus. Maar ik heb niet zoveel met het Joodse volk. Of ik heb niet zoveel met Israël. Of ik vind niet alles goed wat Israël doet. Nou, zo even loskoppelen het Joodse volk en de staat Israël. Prima, los dat wat op. Misschien niet. Dan nog. Als ik de Bijbelse lijn bekijk, door de hele Bijbel heen. Volgens mij kun je het niet zeggen. Ik heb veel met Jezus, maar ik heb niks met het Joodse volk. Wij mogen erbij. En het is heel logisch dat die gedachten zijn ontstaan in de kerkgeschiedenis. Ik bedoel, al in die eerste eeuwen kwam dat sterk opzetten. Dat ook zelfs de val van Jeruzalem in 70 na Christus. En daarna weer de verstrooiing van het Joodse volk over de hele wereld. Dat werd ook gezien. En werd ook door de christenen in die eerste eeuw ook betiteld. Ja, dat is de straf van God. Want zij hebben de Messias, zij hebben Jezus vermoord. En in de kerkgeschiedenis is het heel vaak zo. Oh ja, we hebben de kerk in plaats van Israël. Dat kan niet. Paulus schuift het Joodse volk niet aan de kant. Jezus doet het niet. Het is ook niet aan ons om dat te doen. Nee. Jezus biedt helemaal geen nieuw geloof aan naast het Jodendom. Paulus is geen nieuwe religie gestart, zoals ook nog wel eens wordt gesuggereerd. Het enige wat er is gebeurd, is dat God in Jezus heeft gedaan wat God altijd al had gezegd dat hij zou doen. Zijn belofte aan het volk Israël zijn tot vervulling gekomen in Jezus. En het is fantastisch. Wij mogen daarbij. We komen niet in de plaats. We duwen het Joodse volk niet aan de kant. Wij mogen erbij. En het gaat op een manier die is anders dan de tijdgenoten van Paulus altijd al hadden gedacht. Maar wij mogen erin delen. Dus als Paulus, en ook als we kijken naar zijn leven, als hij in zijn bediening voor de heidenen steeds opnieuw, heel nadrukkelijk, tijd, gebed en geld vrijmaakt, juist voor het Joodse volk, misschien ook wel om hen tot jaloersheid te wekken, ja, dan mag dat nog steeds wat te maken hebben met het perspectief van ons, als 21ste eeuwse westerse kerk. En we kunnen ook zeggen, joh, de wedergeboorte van de staat Israël, ruim 70 jaar geleden, kun je ook allerlei manieren naar kijken. En toch, het lijkt mij moeilijk los te koppelen en los te zien van de vele beloften die we in de Bijbel zien. Al die profetische beelden van terugkeer, van herstel van Jeruzalem, van goddelijke heerschappij en ook vrede vanuit Jeruzalem die nog zal komen. Ja, dan kunnen we zeggen, Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Maar uiteindelijk komt hij altijd tot zijn doel. Met Israël, met mij, ook specifiek in dromen die gedroomd zijn, en met jou. Tenminste, als wij hem daar ook echt de ruimte voor geven. Amen. We gaan bidden. En ik wil je vragen om, voor zover het mogelijk is, daarbij te gaan staan. En het voelt voor mij als, het kan niet anders. Of ik wil ook ruimte geven. Als het in jouw leven van toepassing is voor een moment van overgave. Zoals ik dat had in november 2001. Oh, en er zijn daarna vaker momenten geweest om, als je merkt van, ik heb dat moment gehad, maar ik ben toch weer ergens een beetje afgeleid, afgedwaald. Hier ben ik opnieuw. Het is eigenlijk een gebed van elke dag voor mij, om opnieuw mezelf te stellen onder de heerschappij van Jezus. Maar toch dat ene moment van overgave, alles bepalend. En misschien zit je hier en sta je hier inmiddels en ben je zoekend. En ergens weet je en geloof je, ja, ik geloof dat Jezus de Zoon van God is. Dat hij is gekruisigd, opgestaan, dat hij ook stierf voor mij. Maar dat misschien wel tijd is om dat geloof verder te activeren. En te zeggen, Heer Jezus, ik geloof. Hier ben ik. En ik wil u ook volgen in mijn leven. Ik geloof dat u niet alleen maar verlossen bent. Maar ik wil u ook erkennen als Heer van mijn leven. Het kan ook zijn dat je zegt, ik geloof. Allang. Dus ben je jarenlang gewoon trouw gelovigen. En toch. Als je eerlijk kijkt en eerlijk kijkt naar je leven, naar je hart. Dan moet je misschien ook wel zeggen, joh, maar er zijn misschien wel 1 of 2 levensgebieden. Ja, die hou ik gewoon nog bij de Heer weg. Ja, ik geloof in Jezus. Ja, hij is Heer. Oh, maar er zijn nog gebieden waar ik zelf de controle, de regie over wil houden. Waar het me niet lukt, waar ik het spannend vind, waar ik het eng vind om te gaan leven in overgave. Dan wil ik je uitnodigen om die gebieden hier en nu wel degelijk over te geven aan de Heer Jezus. En misschien geloof je wel, maar heb je ook nog nooit dat moment van overgave gehad? Of misschien heb je het gehad, maar zeg je ook van ja, maar als ik me nu vergelijk met dat moment van overgave toen, dan moet ik het eigenlijk gewoon nu hernieuwen. Want ik leef niet meer uit overgave, al heb ik die keuze van overgave wel degelijk in het verleden gemaakt. Ja, dan is hier en nu de tijd om dat duidelijk te maken, om daar weer te gaan staan. En jezelf over te geven. En dat kan voor sommigen betekenen ook de doop. Of ultieme uiting van overgave. Ondergaan. Sterven in het watergraf. Om te zeggen, joh, ik wil ook alleen nog maar leven uit die opstandingskracht van Jezus. En misschien juist wel omdat je zo probeert het hoofd maar boven water te houden. Terwijl het ondertussen eigenlijk de bedoeling is dat je kopje ondergaat. Laten we bidden. En als je zegt, ja, het moment van overgave, op welke manier dan ook, is voor mij. Dan wil ik je uitnodigen om dat gewoon ook te doen door je handen uit te strekken. Geef je over, hè, zeggen we dan. Wil jij je overgeven aan Jezus? En je weet zelf waarvoor. Zullen we bidden en dan nodig ik je uit om dat te doen als dat voor jou is vandaag. Heer Jezus. Als we kijken naar het leven van Paulus. Als we kijken naar de geschiedenis van het Joodse volk. Als ik zelf terugkijk op mijn leven. Heer, dan zijn daar zo vaak die ondoorgrondelijke wegen van u. Dat we het allemaal niet snappen, dat we het allemaal niet pakken. Dat we soms ook afvragen, gaat dit wel goed? Komt dit nog goed? Heer, maar dit gebeurt en u laat het toe. En hoe zit dit nou? Heer, u kent onze vragen. U kent onze twijfels onderweg. U kent onze zoektocht, Heer, of we überhaupt wel op de goede weg zitten. Dan bid ik, Heer, als er heilloze wegen in ons leven zijn. Dat u daar hier en nu ook openbaring over geeft. Dat u daarin spreekt door uw woord en door uw geest. In onze harten. En Heer, u weet dat hier genoeg mensen zijn die het nodig hebben. om niet langer te proberen het zelf maar allemaal te fixen en te regelen en te redden. Maar om vandaag, Heer, nu echt die stap te zetten om te gaan leven in overgave aan U, Heer Jezus. Om te zeggen, ja, Heer Jezus, U bent mijn verlosser. Maar ik verklaar U ook echt helemaal op dit moment als Heer van mijn leven. Hier ben ik. Neem mij. Vorm mij. Vul mij. Leid mij. Zend mij. En als jij weet, het is voor mij, dan nodig ik je uit om je handen gewoon ook in de lucht uit te steken. Als teken van overgave aan Jezus. Beide handen. Beide handen. Gewoon om maar ook je echte afhankelijkheid te betonen. Het gaat om het eerste moment van overgave. Het gaat om de doop. Het gaat om een hernieuwde overgave. Omdat je merkt, ik ben verslapt. Ik heb weer de regie genomen voor één of meer levensgebieden. Wil je het overgeven aan Jezus? Heer Jezus, u ziet de geheven handen. En daarmee ook de harten van deze broers en zussen. Ik dank u, Heer, dat u hen tot deze overgave hebt gebracht. En ik bid, Heer, dat u dat ook beschermt. Dat u hen voedt en volmaakt van uw Heilige Geest. Dat u hen reinigt ook van ongerechtigheid en duisternis. Dat u geneest, Heer, waar genezing nodig is. Naar geest, ziel en lichaam. Jezus. Dat u spreekt, Heer, in die levensgebieden waar gesproken moet worden. Uw woorden van waarheid. Die ook altijd woorden van liefde zijn. Heer, maak vol. Maak vurig. Maak vreugdevol. Maak verlangend naar meer van U. Heer, maak onbevangen. Om ook buiten de muren van dit gebouw te getuigen over Uw goedheid en grootheid en trouw. Doe Uw werk zo in ons. En daarmee zegen ik jou specifiek als je je handen hebt gestrekt naar de hemel. Met de volheid van de Heilige Geest. De waarheid van Jezus in je hart. En met een diep verlangen vanaf vandaag niet anders te willen dan te leven in overgave van Hem. Ook als dat dingen van je vraagt die ingaan tegen je vlees, tegen je natuur. Gehoorzaam te wandelen in wat de Heer voor je heeft. Wees daarin gezegend in Jezus' naam. Amen.